Okay, laten we onze Bijbels openen in het boek van Jeremia. De laatste keer dat ik hier was, hebben we het boek van Jesaja hebben we afgesloten. We hebben daar per keer eigenlijk 10 hoofdstukken van gedaan. En dat zal ik met Jeremia zal ik dat ook weer gaan doen. Dus we zullen vanavond gaan kijken naar de eerste 10 hoofdstukken van Jeremia. We zullen daar wat dingen over zeggen. En we zullen daar wat dingen uit gaan lezen. En om ook bovenal te zien wat deze dingen voor ons mogen en kunnen betekenen. Maar misschien ook nog het meeste van alles, wat ik zelf eigenlijk ook altijd wel weer belangrijk vind, is om toch ook weer te zien hoe het boek van Jeremia door de woorden zelf heen ons weer iets vertellen over het karakter van God. Want waar ik soms misschien ook wel eens een beetje bang van ben, is dat in de kerkelijke wereld, in de geestelijke wereld, in de gemeente, dat er eigenlijk soms nog wel eens gezegd mag worden dat er misschien verschrikkelijk veel Bijbelkennis is. Maar de grote vraag is of er ook Godskennis is. Want ik denk dat dat eigenlijk twee dingen zijn die heel verschillend kunnen zijn. Iemand kan heel veel over de Bijbel weten, maar iemand kan misschien soms juist eigenlijk heel weinig over God zelf weten. En dat is eigenlijk jammer, want ik denk dat ik mag zeggen dat als we God diep in de ogen kijken, als ik die term zo mag gebruiken, dan zien we uiteindelijk dat God liefde is en dan nog veel meer liefde en dan nog veel meer liefde en dan nog veel meer liefde. En dat is zo belangrijk voor ons als mensen om te weten dat God echt liefde is en dat God van ons houdt. Ik zou het graag willen illustreren door te zeggen dat dat glaasje wat hier staat, dat is gemaakt voor één reden. Dat is gemaakt om daar water in te doen, om daar sinaas in te doen, om cola in te doen, om iets anders in te doen en om daarvan te drinken en om daarvan te genieten. En dat je dan kan zeggen van, hé, glas, dankjewel dat je dat voor me gedaan hebt. De mens is gemaakt voor één primaire reden. En dat is om liefde te geven en om liefde te ontvangen. Dat is eigenlijk de basis van ons als mens. Dat we liefde krijgen en dat we elkaar liefde kunnen geven. Want liefde, dat is een woord, een principe, zoals het boek van Spreuken dat ook zegt, dat heeft een medicinale werking. Als mensen echt authentieke liefde ontvangen, dan gaat daar een medicinale kracht van uit. En als je dan als gemeente, als je dan elkaar echt liefde mag geven, dan gaat daar een medicinale kracht van uit. Dan gaat daar een wonderlijke kracht van uit. En dat is zo verschrikkelijk nodig. En dat is iets waar misschien Satan ook soms wel eens een beetje in geslaagd is, door ons soms ook alleen maar te richten op die Bijbel en Bijbelkennis te vergaren en misschien soms te weten hoe alles in elkaar zit. Maar, zoals Paulus ook zegt, je kan alle kennis hebben, maar als je de liefde niet hebt, dan ben je eigenlijk gewoon helemaal niets. Met andere woorden, kennis is zeer belangrijk. Dat moeten we zeker vergaren, dat moeten we uit de Bijbel vandaan halen. Dat brengt ons bij God, maar laten we bovenal niet vergeten dat echte liefde, authentieke liefde, liefde die handen en voeten krijgt, daar zijn wij voor gemaakt als mensen om liefde te krijgen en liefde te ontvangen. En dat is eigenlijk iets wat we elke keer weer zien op de Bijbelse pagina's, dat God een God is die mensen werkelijk lief heeft. Als we dan gaan kijken naar de eerste 3 versen van Jeremia, dan vinden we daar de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia uit het priestergeslacht te Anatot in het land van Benjamin. Tot wie het woord des Heren kwam ten tijde van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van diens regering. En verder ten tijde van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot aan het einde van het 11e jaar van Sedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot de wegvoering van Jeruzalem in de 5e maand. Ik denk dat als we dit stukje lezen, dan zien we een aantal verschillende dingen. In de eerste plaats zien we dat de profeet Jeremia een profeet is die profeteert aan Jeruzalem. En wat daar dan gelijk eigenlijk alweer heel interessant aan is, is het feit dat Jeremia is niet de enige profeet die gesproken heeft tot het volk van Jeruzalem. We hebben gezien dat Jesaja ook een profeet is die aan Jeruzalem heeft gesproken. Jeremia spreekt aan Jeruzalem. Een aantal andere profeten spreken ook aan Jeruzalem. En daar zien we eigenlijk al gelijk weer een stukje van die hele grote liefde van God. En hoe zien we dat? Dat zien we in het principe dat als we naar Ezechiël hoofdstuk 18 vers 20 gaan kijken, dan zien we dat daar geschreven staat: zou ik behagen hebben in de dood van de goddeloze? En God zegt: nee, absoluut niet. Ik heb geen welbehagen in de dood van de goddeloze. Hoe komen die dingen samen? We zien dan deze dingen samenkomen dat er een volk is, Jeruzalem, Juda, dat heeft zichzelf afgezonderd van God. Maar God zegt als het ware, en ik heb het eerder benadrukt, toen we met over Jesaja spraken, dat God als het ware zegt van: ik wil je niet kwijt. Hier is nog een kans. Hier is Jesaja. Hier is Jeremia. Hier is Hosea. Hier is de volgende. Hier is de volgende. Ik wil je wakker maken. Ik wil je helpen. Ik wil je geven datgene wat je zo verschrikkelijk hard nodig hebt. Dus enerzijds zien we in die eerste drie versen het tijdselement van het boek van Jeremia. Het wordt gesproken in het allerlaatste gedeelte voordat het volk weggevoerd wordt naar Babylon. En we zien dan tegelijkertijd in die woorden dat God als het ware zegt van: ik wil je niet kwijt. Ondanks het feit dat je jezelf diep overladen hebt met zonde. In de tweede plaats, wat zien we dan als we kijken naar vers 4 en 5? Het woord des Heren nu kwam tot mij: eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd of apart gezet. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Dus weer zien we dat God, zelfs van voordat deze dingen allemaal gebeurden, dat God al bepaald had dat Jeremia een profeet zou zijn, dat hij van de moederschoot aan, dat hij al uitverkoren was, dat hij apart gezet werd, dat hij die bediening voor God moest gaan uitvoeren om tot het volk van Jeruzalem te gaan spreken. Weer zien we daarin een beeld van de liefde van God. God is iemand die heel veel dingen al van tevoren heeft bepaald. Zoals van Paulus ook wordt gezegd: hij was een uitverkoren werktuig voor God om het evangelie te brengen aan de heidenen. En zo zien we in al deze dingen, denk ik tenminste wel, dat God iemand is die zegt van: hier is weer iemand, die heb ik apart gezet, die heb ik geheiligd vanaf de moederschoot. En jullie willen eigenlijk helemaal niks meer met mij te maken hebben. Misschien wist God al van tevoren dat ze helemaal niks meer met hem te maken wilden hebben. Maar toch zei God van: ik wil je niet kwijt. En dat zegt God als het ware, vandaag aan de dag zegt God dat nog steeds. Dat zegt hij niet alleen tegen ons, maar dat zegt hij uiteindelijk tegen alle mensen. Want wat staat er in de Bijbel? God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat ieder tot bekering komt. Dat ieder tot de erkentenis van de waarheid komt. En waarom wil God dat nou zo graag? God wil dat zo graag, omdat God wil dat wij gelukkig zijn. God wil dat wij in vrede door dit leven heen mogen wandelen. God wil dat wij blijdschap hebben. God wil dat wij niet met gebroken harten rondlopen, maar met opgeheven hoofden en zeggen van, ik heb een vader die zo verschrikkelijk veel van mij houdt, dat we dat elke dag als het ware kunnen en mogen zeggen. Want God weet dat als we met hem in aanraking komen, dan komen we in aanraking met liefde en waarheid. En wat doet liefde? Liefde geeft altijd ruimte. Liefde geeft de mens vrede. Liefde geeft de mens blijdschap. En dan hebben we het natuurlijk over echte liefde, goddelijke liefde. Niet liefde waar de wereld over spreekt, maar liefde die authentiek is, die echt zegt van, jij bent net zo belangrijk voor mij als dat ik belangrijk ben voor mijzelf. En als mensen vanuit die liefde gaan leven, dan kan ik je vertellen, dan gaan er wat wonderen gebeuren als ik dat woord zo mag gebruiken op deze aarde. Want liefde heeft zo'n grote medicinale werking. Goed, wat is de taak van Jeremia? De taak van Jeremia is, doch ik zeide, ach Heere, Heere, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Heere echter zeide tot mij, zeg niet ik ben jong, want tot een ieder, tot wie ik u zend, zult gij gaan en alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heeren. Toen strekte de Heere zijn hand uit, roerde mijn mond aan en de Heere zeide tot mij, zie ik leg mijn woorden in uw mond, merk op, ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken, af te breken, te verdelven en te verwoesten, om te bouwen en om te planten. Dus Jeremia, die kreeg een taak, in de eerste plaats om naar het volk van Jeruzalem toe te gaan en om daar een boodschap te gaan brengen. En die boodschap, die zou kunnen uitrukken, die zou kunnen verwoesten, die zou kunnen verdelgen, die zou kunnen breken. Maar die boodschap van Jeremia, die kon ook bouwen. En die woorden van Jeremia, die konden ook planten. Als de mensen naar de woorden van Jeremia zouden gaan luisteren, dan kon dat weer gebouwd worden en dan kon dat weer geplant worden. Maar in de meeste gevallen werd het een kwestie van verdelging en van verwoesting. Waarom? De mensen hadden geen welbehagen om de wil van God te doen. Een element wat heel erg centraal staat in het boek van Jeremia is het aankomende oordeel van God. Dankjewel, Nathan. En zo zien we dan dat er staat, en dat komt elke keer, komt dat weer terug, daarom zeg ik dat, in vers 13, en het woord des Heeren kwam naar andermaal tot mij, wie, wat ziet gij? Toen zeide ik, ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. Daarop zeide de Heere tot mij, uit het noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land. Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden. En zo gaat dat eigenlijk zo nog een stukje verder. Maar wat we daarin zien, en dat komt elke keer komt dat weer terug. Als je bijvoorbeeld de eerste 10 hoofdstukken neemt, dan komt dat bijvoorbeeld wel een keer of 8 à 10 komt dat weer terug. Elke keer in kleine stukjes, het noorden, vanuit het noorden. En die worden dan ook steeds verder besproken over wie deze mensen dan werkelijk zijn. Maar we zien in dat noorden, en dat wordt dan genoemd een kokende pot, die komt over de inwoners van het land. En daar worden de Babyloniërs, die worden daar mee bedoeld. Want we weten dat Nebukadnezar uiteindelijk gekomen is, die het volk van Juda heeft weggevoerd. Goed, als we dan gaan kijken naar hoofdstuk 2, dan zien we daar in vers 1 tot en met vers 3 de volgende woorden. Het woord des Heren nu kwam tot mij, ga predikt ten aanhoren van Jeruzalem. Zo zegt de Heere, ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land. Israël was de Heere geheiligd, de eersteling zijner opbrengst, allen die daarvan wilden eten, zouden schuld op zich laden, onheil zou over hen komen, luidt het woord des Heren. Wat zien we daarin? We zien hierin dat de Heere zegt, in het allerprilste begin van jullie bestaan, toen was er genegenheid voor mij. Er was liefde in de bruidstijd. Toen gij mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land, Israël was de Heere geheiligd. Dus wat zien we? We zien dat God zegt in het allerprilste begin, toen ik jullie uitgeleid heb uit Egypte, toen jullie door de woestijn geleid zijn, toen ik jullie in een land gebracht heb wat onbezaaid was, heb ik jullie geheiligd en wat heb ik gedaan? Ik heb jullie gezegend. En dit is een principe, dat komen we eigenlijk in een aantal verschillende varianten, komen we dat in de Bijbel tegen. Als je iets heel moois wil lezen, lees dan eens Ezechiël hoofdstuk 16. Daar wordt eigenlijk over ditzelfde principe gesproken, maar in een veel bredere en grotere context. Heel erg mooi is dat, waar God beschrijft wat Israël was in het begin. Maar, zo zien we bijvoorbeeld ook, als we dat bijvoorbeeld gaan vergelijken met Openbaringen, dan zien we dat daar geschreven staat in Efeze hoofdstuk 2. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, uw inspanning, uw volharding en dat gij de kwade niet kunt verdragen en het op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij een leugenaar hebt bevonden en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil en gij zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Nou, we hebben hier een gemeente in Efeze en daar wordt van gezegd, ik weet uw werken. Met andere woorden, Jezus zegt, je bent hard aan het werk. Hij zegt, ik ken je inspanning en je volharding. Dus Jezus zegt, je hebt niet alleen maar werken, maar je hebt je eigen echt ingespannen en je doet dat niet zomaar een klein beetje, daar ben je zeer volhardend in. En dan zegt hij, gij kunt de kwade niet verdragen. Begint steeds beter te worden. Goeie gemeente, ziet er goed uit. Werken, volharding, inspanning, de kwade kunnen ze niet verdragen. En hen op de proef gesteld heeft die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. Die mensen in de gemeente van Efeze, die wisten precies hoe ze konden bepalen of iemand een echte profeet was of niet. Nou, dat is toch heel wat. Dat gaat goed. Een gemeente die goed bezig is. En dat gij hen leugenaars hebt bevonden en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil. Dus niet om de naam van de koning van België, niet om de naam van iemand die in de kerk is, die heel groot is of die heel hoog is, nee, om de naam van Jezus wil, hebt gij verdragen en gij zijt nog niet eens moeder geworden. Ziet er goed uit, is niet? Maar wat zegt Jezus? Jezus zegt, er is één ding, dat heb ik tegen jullie. Je bent je eerste liefde vergeten. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. Het interessante aan dit verhaal is dat Peter is getrouwd, Marie-Rose is getrouwd geweest, Michael is getrouwd, Jullie weten wat van het huwelijk. Jullie weten wat van het leven als twee mensen die bij elkaar gekomen zijn door een verbond. En jullie weten ook absoluut dat er een tijd was in jullie huwelijk waarin je verkering met elkaar had. En in die tijd van verkering, toen leek dat allemaal zo verschrikkelijk mooi. En maar bellen met elkaar, en maar whatsappen met elkaar, en maar nog even s'avonds laat even bellen en zeggen, oh, ik hou zoveel van je, en ik mis je alweer, en ik weet niet hoe ik de nacht door moet komen, moet ik wachten tot morgenochtend, enzovoort, enzovoort. Die tijd, die eerste tijd van het huwelijk, en dan zie je soms dat door alle dingen van het leven heen, Zit je samen aan de andere kant van aan één kant van de tafel en dan denk je misschien bij je van, ken ik die andere persoon eigenlijk nog wel? Weet ik nog wel wie die andere persoon eigenlijk werkelijk is? Waar is die tijd gebleven dat we zo naar elkaar verlangden? Waar is die tijd gebleven dat we echt intiem met elkaar wilden zijn? Waar is die tijd gebleven dat we niet zonder elkaar konden? En dat is eigenlijk ook wat God zegt tegen Israël. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt tegen de gemeente van Efeze. Hij zegt, je hebt wel een huwelijk. Je werkt, je zorgt voor de kinderen, je brengt de kinderen naar school, de auto wordt gerepareerd op zijn tijd, er wordt behangen, de keuken wordt een keer geverfd. Maar er is geen intimiteit meer. Er is geen waardering meer voor elkaar. Er is geen echte liefde meer. Dat je echt naar elkaar verlangt. En dat is zo verschrikkelijk jammer. Dat is zo verschrikkelijk jammer, want dat hoeft niet. Als mensen elke dag weer opnieuw elkaar de liefde en de aandacht en de trouw en de eerlijkheid geven die je allebei verdient. Tuurlijk zal er wel eens een dag komen dat wat moeilijker is. Tuurlijk zal er een week komen die wel eens even wat op spanning brengt. Maar als die liefde dan weer terugkomt. En dat is de bedoeling van het huwelijk. Dat dat zo gaat. En dat is de bedoeling van de gemeente. Maar wat zien we? We geven soms niet meer de tijd aan elkaar die we eens aan elkaar gaven. Want dit, want zus, want zo, en dit, en dat, en dit. Allerlei redenen en uiteindelijk geen ene reden is goed genoeg. En weet je wat het ergste is? Het ergste is als je de tijd niet meer aan elkaar geeft die je verdient door de band van het huwelijk. Dan ga je jezelf beroven. Dan ga je jezelf bestelen van een hoop geluk, van een hoop blijdschap en van een hoop feest. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt als mensen niet echt meer in contact zijn met die authentieke, in die authentieke relatie met God. Tuurlijk, we gaan naar de kerk, we doen die dingen die we zondags doen, we doen de dingen samen die we door de week doen, maar het allerbelangrijkste is dat we die relatie met God, dat we die voeding geven. En wat gebeurt er zo vaak? Mensen zijn heel hard bezig voor de kerk. Mensen zijn bezig met allerlei projecten. Mensen zijn bezig met allerlei dingen. Maar de relatie met God, die komt nog wel eens op een heel laag vuurtje te staan. En dat is zo belangrijk. Want Psalm 133 zegt bijvoorbeeld ook, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Alleen waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En natuurlijk, als je dan gaat praten over wat is nou echt de goddelijke liefde, dan zie je bijvoorbeeld ook dat er in 1 Korinthe hoofdstuk 13 staat, liefde verheugt zichzelf in de waarheid. Liefde die verheugt zichzelf niet in ongerechtigheid. Dus liefde en waarheid, die gaan altijd samen. De waarheid van God, de liefde van God gaan altijd samen. Maar wat er zo belangrijk is, en daar ben ik soms wel bang voor, dat we soms ook in een tijd geraakt zijn dat we verschrikkelijk veel Bijbelkennis hebben, maar dat we niet altijd meer de kennis van God hebben die we horen te hebben. En dat is zo belangrijk. En dat is nou precies hetgene waar deze mensen last aan hadden in de tijd van Jeremia. Die tempel, Dat ging allemaal door. Die brandoffers, dat ging allemaal door. Die slachtoffers, die werden elke dag en elke week en elke sabbat werd dat allemaal gedaan. Maar God zegt, we zullen dat zo nog zien hoe hij dat verder gaat beschrijven. In vers 13 en 14 van ditzelfde hoofdstuk, daar staat wat er gebeurde. Want mijn volk, vers 13, heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Dus wat zegt God? God zegt, jullie hebben twee dingen fout gedaan. Het eerste wat je fout gedaan hebt, is mij verlaten. En het tweede wat je gedaan hebt, is, je hebt bakken uitgehouden. Bakken die geen water kunnen houden. Water staat eigenlijk een beetje symbool voor het werkelijke leven. En wat ging Jeruzalem nou vaak doen? Jeruzalem, in hun strijd die ze van hun buren kregen, gingen naar Assyrië, gingen naar Egypte. Maar goed, wat zien we al in Jesaja hoofdstuk 30? God zegt dat Egypte verhaal, dat kan je wel vergeten. Dat Assyrië verhaal, dat kan je wel vergeten. Die paden van Egypte, die paden van Assyrië, die kan je wel vergeten, want die hebben geen kracht. En zo zien we dat het moment dat een mens God uit zijn vizier haalt. Als God niet meer in het vizier staat, dan gaat er twee dingen gebeuren. Dan wordt God verlaten en dan heb je iets anders nodig om jezelf te vullen. En wat ga je dan zoeken? Dan ga je van allerlei dingen zoeken om jezelf mee te vullen. Maar wat doen die dingen? Die dingen doen uiteindelijk helemaal niks. Tegenovergestelde. Die dingen gaan je vaak later verschrikkelijk veel pijn bezorgen. Die dingen gaan je schuldgevoelens bezorgen. Die dingen gaan je schaamtegevoelens bezorgen. Die dingen ga je van allerlei dingen bezorgen die je uiteindelijk heel veel pijn doen. Gisteren zag ik bij dokter Phil, dat was een meisje van 25, die al vanaf haar 15e aan de drugs zat. En goed, als er niet gauw wat gebeurde, dan zou dat meisje uiteindelijk binnen een jaar doodgaan. In het begin beloven deze dingen altijd zo verschrikkelijk veel. Drugs belooft verschrikkelijk veel. Andere dingen van het leven, die beloven allemaal zo verschrikkelijk veel. Maar uiteindelijk, als je aan de top komt, dan kom je erachter dat ze helemaal niks geven. En wat is er dan uiteindelijk werkelijk belangrijk? God in al zijn volheid. Want wat is God? God is liefde. Wat is hetgene wat de mens nog steeds raakt? Niet die mooie auto, niet die dure Audi, niet die dikke Mercedes. Niet dat hele grote huis aan de rand van hout halen op een heel mooi plekje tussen een aantal hele mooie bomen. Dat geeft een mens uiteindelijk niet echt de ware vrede waar mensen naar op zoek zijn. Maar wat geeft wel echte voldoening? Als mensen omringd worden door mensen waarvan ze van overtuigd zijn dat ze hun lief hebben. En als ze dan ook nog omringd mogen worden door een God die zegt van ik hou van je, omdat je mijn dochter, omdat je mijn zoon bent. Als je op die manier door liefde wordt omringd, dan ben je werkelijk vrij en dan ben je pas werkelijk rijk. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Vers 19. Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden. Weet en zie dat het boos en bitter is dat gij de Heere uw God hebt verlaten en dat er geen vrees voor mij bij u is. Luidt het woord van de Heere, de Heerscharen. Elke keer als ik lees in de Bijbel over mensen die van God afdwalen, dan zie ik altijd die twee woorden die gepaard gaan met dat principe. En dat is, er is geen vrees meer. En als ik lees over de mensen die werkelijk van God houden, die een gezonde relatie met God hebben, lees ik altijd die twee woorden, zij hebben vrees voor God. En het boek van Spreuken spreekt daarover, het begin van wijsheid is de vrezen van God. En zoals we dat vaak ook gezegd hebben, het woord vrees betekent dat je respect hebt. Een relatie met God die begint bij het principe dat God bestaat. Dat God deze wereld in zijn handen heeft. En dat wij God en zijn woord moeten respecteren. Maar weet je, dat kan alleen maar als je God echt kent. In al zijn facetten. En dat zien we eigenlijk ook weer hier in dit boek. Aan de ene kant zie je de grote liefde en aandacht en aantrekkingskracht van God. Die tot mijlen ver gaat om zijn volk maar tot zich terug te krijgen. Maar als het volk uiteindelijk niet luisterde, dan zei God pas op. Want het is vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. En we maken daar elkaar niet bang mee. Maar daar, we drukken wel elkaar en onze gedachten op de realiteit. Dit leven is een keer ten einde. En het enige wat dan nog telt is wat wij voor God gedaan hebben. En wat we voor onze broeders en zusters gedaan hebben. En wat we voor onze medemens gedaan hebben. Goed, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met vers 5. Het woord des Heren kwam tot mij, indien een man zijn vrouw verstoot en zij gaat van hem weg en wordt de vrouw van een andere man, zal hij dan nog tot haar terugkeren? En het antwoord is nee. Zal niet het land ten zeerste ontwijd worden, toch hebt gij ontucht gepleegd met vele minnaars, en dan tot mij terugkeren, luidt het woord des Heren, hef uw ogen op naar de kale heuvels en zie, waar hebt gij u niet laten misbruiken? Aan de wegen hebt gij op hen zitten wachten als een Arabier in de woestijn. Gij hebt het land ontwijd door uw ontuchtigheden en uw boosheid. Zo zijn dan de regenstromen ingehouden, de late regen niet gekomen. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij verkiest u niet te schamen. Noemt gij mij niet van nu af mijn vader? De vertrouwde mijner jeugd, zijt gij, zal hij immer toornen of voor altoos de wrok behouden. Zie, zo spreekt gij. Maar gij doet het kwade en maakt u daarin sterk. In de volgende hoofdstukken zullen we dat eigenlijk ook een beetje meer gaan zien. Maar dat God zegt van een man die zijn vrouw verstoot, die naar een andere man toe gaat, kan die ooit terugkomen? En het antwoord is nee. Maar God zegt, wat jullie gedaan hebben, dat is precies hetzelfde. Jullie hebben jezelf verkocht aan vreemde goden. Jullie hebben jezelf overgegeven aan vele kwade dingen, maar ik wil je nog steeds terug. Want ik kan niet voor immer tornen, ik kan niet voor altoos de wrok behouden. God zegt, er komt een tijd, als mijn straf op jullie volbracht is, dan kan ik weer zeggen, mijn barmhartigheden zullen naar jullie uitgaan. Hoofdstuk 4, vers 1 tot 4. Indien gij u bekeert, Israël leidt het woord des Heren, dan moogt gij tot mij wederkeren. En indien gij uw gruwelen wegdoet uit mijn ogen, dan behoeft gij niet te vlieden. Dan zult gij zweren, zo waar de Heren leeft, in waarheid, recht en gerechtigheid. En de volken zullen elkander in hem de zegen toebidden en in hem zich beroemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, ontgint uw nieuw land en zaait niet tussen de doornen, besnijd uw hart voor de Heere en doe weg de voorhuid van uw hart. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar branden om de boosheid uw handelingen. Besnijdenis in het Oude Testament was een heel bekend fenomeen. En wat besnijdenis was? Besnijdenis was een afsnijden van de voorhuid. Het doorsnijden van. En zo zien we hier dat God een beroep doet op deze mensen. En misschien door Jeremia heen ook een beroep doet op ons. Om ons hart te besnijden. Want zoals we natuurlijk weten, waar komen de werkelijke passies van het menselijke leven vandaan? Die komen uit het hart. Die komen niet uit onze handen. Die komen niet uit onze oren. Die komen niet uit onze voeten. Nee, die komen uit ons hart. En daarom zien we ook weer dat er een beroep gedaan wordt op het feit dat God tegen deze mensen zegt, besnijd je hart. En dat zien we eigenlijk ook weer terugkomen als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Romeinen hoofdstuk 2, waar Paulus ook zegt tegen de Joden, besnijdenis of geen besnijdenis, dat maakt uiteindelijk niks uit. Maakt niet uit, het een of het andere. Maar hij zegt, wat wel belangrijk is, is dat je besneden bent in je hart. Dat je hart gesneden is. Dat je hart gebroken is. Dat je hart afstand doet van datgene wat tegen de wil van God is. Dat is zo belangrijk. Oké, hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5. Ik ga het hier even wat sneller doorheen, omwille van andere dingen die ik zeker wil bespreken. Maar wat zien we hier? We zien hier een beeld in hoofdstuk 5, vers 10. Beklimt zijn wijnbergen en richt verwoesting aan, doch rekent niet voor goed af. En in vers 18 en 19, doch ook in die dagen, luidt het woord des Heren, zal ik niet voor goed met u afrekenen. We zien in deze woorden dat God enerzijds een belofte had gedaan door Abraham, Isaac en Jacob, door het volk van Israël te laten weten dat er in het zaad van Abraham zou de hele wereld gezegend worden. We hebben ook gezien in het boek van Jesaja dat er gesproken werd over een boomstronk. Dat er gesproken werd over een boom die bijna helemaal neergekapt werd, omwille het ongeloof van de Israëlieten, omwille het ongeloof van de mensen in Jeruzalem. Maar, wat hebben we ook gezien? Een stomp die zou uiteindelijk overblijven. En wat zegt Jesaja, wat er uit die stomp gekomen is? Een reisje is uitgekomen uit die stomp. En die stomp, dat reisje, dat was de persoon van Jezus Christus. Die uiteindelijk weer het leven gegeven heeft aan die boom, aan die stronk. En wat staat er dan in Romeinen, het 11e hoofdstuk? Daar staat dat God de natuurlijke boom, daar heeft hij een heleboel takken uitgebroken omwille het ongeloof. Maar daar zegt hij tegen, jullie als heidenen zijn ingeënt in die boom. En dan zegt hij ook, pas op dat je niet hoogmoedig wordt tegen de Joden, want jullie zitten allebei in diezelfde boom. Maar de basis van die boom is nog steeds Joods. de basis van die boom is nog steeds dat die stronk die overgebleven is van dat volk van Israël. Waar God zijn glorie doorheen wilde laten zien aan de hele wereld, maar de mensen van Israël die wilden niet. En dat is uiteindelijk waar we in zien, dat God uiteindelijk weer iemand is van beloftes, van verbonden, die ook weet dat er een overblijfsel overbleef, die wel getrouw bleef aan zijn woord, die zichzelf bekeerde en die uiteindelijk teruggingen naar het land van Israël. Goed, als je dan kijkt naar hoofdstuk 6, dan zien we daar in vers 13 de aanklacht tegen het volk van Jeruzalem. Want van klein tot groot zijn zij er allen op uit zich te bevooroordelen. Allen van profeet tot priester plegen zij bedrog. Zij trachten de breuk van mijn volk op het licht te genezen door te zeggen vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Zij worden te schande, omdat zij gruwel bedreven hebben, toch schamen zij zich in het minst niet. Toch weten zij niet van blozen. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde dat ik aan hen bezoeking doe, zullen zij struikelen, zegt de Heere. Dus wat gebeurde er hier met het volk van Jeruzalem? Van klein tot groot, allen zijn zij erop uit om zich te bevooroordelen. Van profeet tot priester plegen zij bedrog. En wat gebeurt er? Profeten waren er aanwezig onder het volk die zeiden vrede, vrede. Er is helemaal niks aan de hand. God is met ons. God gaat ons beschermen. Want wij hebben de tempel en wij brengen brandoffers, wij brengen offeranden en God zal ons niks doen. Maar dat was een hele foute berekening. Maar wat we in ieder geval in deze woorden zien, hoe groot het kwaad was van het volk van Israël. En toch zegt God nog steeds, hier is Jeremia, ik doe weer opnieuw een poging om jullie naar mezelf toe te trekken. Hier is Jesaja. Ik doe weer een poging om jezelf naar mij toe te trekken. Hier is Hosea. Ik doe weer een poging om jezelf naar, om je naar mij toe te trekken. Maar wat zei het volk? Nee, wij willen niet.
Ik kan misschien hier om stoppen. Omdat wat later voor de kennis.
Oké. Okay. Goed. Ja. Ja, tuurlijk. Geen probleem.